Oog op Wetenschap.
Goedenavond, leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap. Mijn naam is Onne van den Hoed en naast mij zitten Jari Bosma en Mark Hector. Voor we beginnen, Jari, sport je eigenlijk veel?
Nou, niet heel erg veel. Ik ga wel af en toe naar de sportschool, maar dat is het ook wel.
En jij, Mark?
Niet zo vaak als ik misschien zou moeten. Ik vind het wel leuk om af en toe een wandeling te maken, maar verder echt sporten minder.
Oké, ik zelf ook niet zo heel veel. Maar hoeveel jullie ook sporten, de kans is groot dat jullie het niet winnen van het onderwerp van vandaag. Namelijk grutto's. Deze vogels vliegen namelijk elk jaar helemaal naar Afrika om daar de winter door te brengen. Dat is ongeveer 100 marathons in afstand en sloom gaan ze ook zeker niet. Zo legde een grutto de afstand af in 2 dagen non-stop vliegen. De snelheid is daarmee ruim 60 km per uur. Maar wat misschien nog wel knapper is dan het feit dat deze vogels zo lang kunnen vliegen, is dat ze precies weten waar ze heen moeten. Zonder GPS kom ik namelijk niet in Afrika. Hoe doen de grutto's dat dan? Is dat vanaf de geboorte al bepaald of leren ze dat van hun omgeving? Voor het antwoord op deze vraag richten wij ons tot
de gast van de week.
In de studio is Jelle Loonstra, ecoloog bij Altenburg en Wiemega Ecologisch Onderzoek. Hij was tot januari 2020 als onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen betrokken bij onderzoek dat inzicht geeft in het trekgedrag van de grutto. Voordat we van start gaan, om even een beeld te schetsen voor onze luisteraars. Hoe ziet een grutto er ongeveer uit?
Ja, dat moet toch eigenlijk voor de gemiddelde luisteraar geen vraag zijn natuurlijk. Want het blijft toch onze nationale vogel. Maar goed, voor degene die het niet weet, vogel op poten. Zoals jij ook een vogel, maar redelijk lange poten. Staat hoog op de poten. Oranje. Lange snavel. En misschien nog wel kenmerkende is het geluid dat hij zingt. Gutto, gutto, gutto.
Dan gaan we even naar luisteren.
Nou precies, je zei het al, maar het lijkt inderdaad alsof hij zijn eigen naam roept, hè?
Ja, dat lijkt te spreken op.
En waar denk jij eigenlijk aan wanneer je dit hoort?
Als ik dit geluid hoor, dan denk ik eigenlijk aan het voorjaar. Dan sta ik eigenlijk, als ik mijn ogen dicht doe, eigenlijk ergens in een sompige polder. Met veel hoog water omheen en kievieten die al over de wjuk gaan. Zoals dat dan zo mooi heet. Maar in elk geval een polder vol met weidevogels nog. En waarin het voorjaar begint en zo'n grutto alweer op zoek is naar een mannetje of een vrouwtje. En ik eigenlijk warm word van die mooie vogels die weer terug zijn. En die mooie eitjes die er zo meteen liggen. En die fantastische kleine kuikentjes die er zo meteen weer uitkomen.
Oké, helemaal top. Over de grutto en jouw onderzoek naar het trekgedrag van deze vogel gaan we het zo meteen hebben. Ook bespreken we in deze uitzending het laatste wetenschapnieuws. En hebben we het over de wetenschap achter het liedje Down Under in The Sound of Science. En wil je na deze uitzending meer Oog op Wetenschap? Volg ons dan op Instagram. Dan blijf je op de hoogte van onze volgende afleveringen. Wil je na deze uitzending niet wachten op de volgende? Op Spotify kun je al onze vorige afleveringen terugluisteren.
Oog op Wetenschap.
Jelle, eerder dit jaar heb je samen met onder andere Teunis Piersma, een van de bekendste trekvogelonderzoekers van Nederland, een artikel over je onderzoek gepubliceerd. Ik las dat je al sinds de middelbare school betrokken bent bij zijn onderzoek. Hoe is dat zo ontstaan?
Het is eigenlijk begonnen voor een profielwerkstuk wat ik aan het maken was. En dat ging over de kanoetstrandloper. En als je met de kanoetstrandloper in aanraking komt, dan en je goocheleert daar wat op, dan kom je al snel op Teunis Piersma eigenlijk. En zo is dat toen eigenlijk begonnen. En dus als naïeve VWO 5, 6 student dacht ik, nou, laten we Teunis maar eens bellen. En laten we maar vragen of hij wat tijd heeft voor een aantal vragen. Maar het fantastische toen was eigenlijk dat Teunis zei van, het is eigenlijk veel leuker om een weekje mee te gaan. Toen hebben we een weekje vrij geregeld van school. En mochten we in het vroege voorjaar, februari was het, naar Griend. Om daar mee te helpen en mee te lopen met onderzoek wat toen liep aan de kanoetstrand lopen. En dat is een week eigenlijk die ik me ook nog wel, net zoals dat ik het geluid hoor van zo'n grutto en me iets voor het oog kan halen, ook die week nog zo voor mijn ogen kan halen. En ons daar eigenlijk nog wel zie liggen in die duintjes waar we s'nachts lagen met vallende sterren om s'nachts kanoetstrandlopers te vangen en vervolgens metingen aan te doen. Maar ook daarna om op het wat te lopen en te kijken welke kanoetstrandlopers, welke geringd waren nog aanwezig waren, welke niet.
Precies. En wist je vanaf dat moment dan ook al dat je graag onderzoek wilde doen naar watervogels?
vanaf dat moment wist ik het natuurlijk nog niet helemaal. Maar was wel, denk ik, een eerst zaadje gelegd. En vervolgens tijdens mijn master en mijn bachelor. Of eigenlijk eerst bachelor en daarna master biologie. Is dat zaadje wel een beetje gaan kiemen. En wist ik eigenlijk wel dat ik hierna, dat het me fantastisch leek om een promotieonderzoek te doen. En onderzoek te mogen doen.
Ja, was er nog een specifiek punt waarop je dacht, oké, nu wil ik echt vogelonderzoek doen, of is dat geleidelijk aangegroeid?
Nou, dat was er altijd al wel een beetje. Dat is niet heel geleidelijk gegroeid. Maar wat ik wel altijd al wel heel belangrijk vond, is dat je niet alleen puur naar die vogel kijkt, maar ook naar die omgeving waar die zich in bevindt. Want ja, je kunt natuurlijk lekker alleen naar een vogel kijken en naar een gutto, waar die heen gaat en waar die niet heen gaat. En dat is natuurlijk ook fantastisch, omdat allereerst als een soort van observatie water mogen nemen. Maar vervolgens is dan al wel heel snel altijd die vraag, ja, hoe komt dat? Hoe kan dat in die omgeving waarin die in leeft? En hoe doet hij het? Fysiologisch? Hoe vindt hij zijn weg? En fysiologisch bedoel ik dan eigenlijk, hoe krijgt zo'n vogel het voor elkaar om zo snel op te vetten en die hele trektocht te kunnen maken?
En heb je vanaf dat moment ook contact gehouden met Piersma? Of hebben jullie elkaar op de universiteit eigenlijk opnieuw ontmoet?
Nou, eigenlijk was er altijd nog wel een beetje contact, vooral tijdens bachelor. En tijdens een master is dat wel veel verder uitgegroeid. Ja.
Oké. Okay. Je deed dus onderzoek naar het trekgedrag van de gutto. Hebben jullie met een bepaalde reden voor deze vogel gekozen?
Nou, ik denk dat de belangrijkste reden is omdat we er al heel veel van afwisten. Van die trek, van die gutto. Het mooie ervan is dat je daarop voort kunt beduren. En voornamelijk met de vragen die wij hadden. Dus de vraag over die ontwikkeling van vogeltrek. En dat is eigenlijk pas een vraag die bij je naar boven komt op het moment dat je ziet wat zo'n vogel doet. En dat hadden we al gezien bij volwassen gutto's. Een van de weinige vogels die toen, en dan hebben we het over 2015, 2014, waarvan al meerdere volwassen vogels gezenderd waren. En dat we al een heel goed beeld hadden van die trek. Maar dat komt ook gedeeltelijk omdat die gutto groot genoeg is om een zendertje op te kunnen doen. Dat kan ook niet op elke vogel. Maar in elk geval, ja, het belangrijkste is die basis, die lag er al. En op die basis konden we heel mooi voortbeduren om eigenlijk achter die diepere vraag proberen daar een antwoord op te krijgen.
Je hebt het over de basis, maar wat zag je eigenlijk aan het trekgedrag van de gutto voor je met het onderzoek begon?
Wat heel opvallend is dat een individuele gutto, die doet elk jaar ongeveer hetzelfde. Vooral als je kijkt naar de timing, dus wanneer vertrekt zo'n gutto naar Afrika, wanneer komt hij aan in Nederland. Als je kijkt naar de hele populatie, en dan zijn er individuen, en dan neem ik even een voorbeeld, die in november soms al vanuit Afrika vertrekken naar het Iberisch Schiereiland. En dus voor de niet wetende luisteraar, gutto's die broeden hier in Nederland. En die overwinteren gedeeltelijk op het Iberisch Schiereiland. Of in Afrika, dan voornamelijk aan de westelijke kust. En dan hebben we het over Senegal, Mauritanië, de zuidkant, Guinea-Bissau en de Inner-Niger-Delta, wat meer in Mali. Maar terugkomend, een gedeelte van die vogels die vertrekt dus al begin december, eind november, terwijl de laatste vogels die gaan pas weg eind februari, begin maart. En dat is natuurlijk een gigantisch verschil. Terwijl individuen wel elk jaar hetzelfde doen. En dan komt natuurlijk, en dat zijn individuen die eigenlijk ook wel weer in Nederland naast elkaar broeden. Dus ja, hoe komt dat tot stand? Die gigantische verschillen die heel erg haalbaar zijn binnen het individu, maar dus tussen individuen consistent verschillen.
Dat klinkt inderdaad behoorlijk apart. Maar waarom is het eigenlijk belangrijk om te weten of het trekgedrag van vogels vanaf de geboorte vastgesteld of juist aangeleerd is?
Nou, allereerst is dat gewoon een hele, hele interessante vraag. En ligt daar in zekere zin voor mij ook vooral een diep geworteld verlangen naar het, nou ja, dat, Een beter begrip daarover en gewoon op een antwoord op die vraag. En ten tweede ook, zit er ook wel een toegepaste vraag aan die er gelijk uit voortvloeit. Is dat wat er als een wereld verandert en een individu doet altijd hetzelfde? En dan heeft zo'n individu kan potentieel een probleem hebben. Maar een manier waarop een soort zich erop aan zou kunnen passen, is dat het een trekgedrag zou kunnen veranderen. Hè? En als bijvoorbeeld er verandert iets tijdens een trek. En dan is het heel belangrijk om te weten hoe dat gebeurt. Want dat, is dat geleerd of is dat aangeboren? Omdat dat iets vertelt over hoe snel zo'n soort zich aan kan passen aan een verandering tijdens een trek. En verandering in de wereld dus. En dus dan kun je denken aan een hele concrete stopoverplek. Hè? Dus dat is een plek waar vogels tijdens de trek even stoppen om op te vetten. Waar ze die misschien in één keer verdwijnt.
En in het kort, wat was eigenlijk jouw rol binnen het onderzoek?
Allereerst uitvoerend, maar dat begon eigenlijk met het bedenken en opzetten hiervan. Dus dat hebben wij echt met z'n drieën, vieren gedaan. Van goh, hoe zouden we dat kunnen doen? Hoe zouden we dit experiment zo kunnen opzetten dat we een antwoord krijgen op die vraag? En ik denk dat we daar zo meteen nog wel een beetje verder over gaan, over hoe dat experiment nou precies was. Dus dat. En vervolgens ook die uitvoering in het experiment. En het, dus het opzetten, uitvoeren en opschrijven. Zoals dat gaat in de wetenschap.
Precies. Nou, straks praten we verder over hoe je dat nou precies doet. Bepalen of trekgedrag aangeleerd of vanaf de geboorte bepaald is. Maar nu eerst...
Wetenschapsnieuws.
Opvallend wetenschapsnieuws. Redacteur Mark Hector is in de afgelopen week op zoek gegaan naar bijzonder nieuws uit de Groningse wetenschap. Mark, wat viel jou allemaal op?
Nou, we gaan beginnen met bijna buitenaards nieuws. Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen hebben namelijk de Mars Rover Challenge gewonnen. Het was de eerste keer dat er een Nederlands team meedeed aan deze wedstrijd, wat de winst extra speciaal maakt. De Mars Rover is een soort klein karretje dat op afstand bestuurd kan worden om op een andere planeet onderzoek te doen. De studenten ontwikkelden de software waarmee zo'n Mars Rover bestuurd kan worden. Belangrijk detail hierin is dat de rover in Polen stond, terwijl de studenten het karretje vanaf de Zernike campus in Groningen konden besturen. De studenten bestuurden dus een nagemaakte Mars Rover op behoorlijk grote afstand. De rover moest voor de wedstrijd verschillende opdrachten kunnen uitvoeren die uit echte NASA-missies kwamen. Het team dat de meest betrouwbare software ontwikkelde won de wedstrijd en sleepte 1000 euro prijzengeld in de wacht. Dat was dit jaar dus een Gronings team. En wat gaan ze nou met dat geld doen? Het team wil nu een eigen Mars Rover gaan bouwen voor de wedstrijd van volgend jaar. Dan een doorbraak van buiten Groningen. Het is onderzoekers van onder meer Harvard gelukt om bepaalde zenuwcellen terug te laten groeien bij muizen. Hiermee kunnen ze de zenuwen in een ruggengraat van muizen laten herstellen. De zenuwen waren eerder beschadigd, waardoor de muizen verlamd waren geraakt. En het was diezelfde groep onderzoekers al eerder gelukt om zenuwcellen terug te laten groeien. Maar destijds leidde dat niet tot merkbare verbeteringen bij de verlamde muizen. De onderzoekers hebben hun techniek nu verfijnd en ze slaagden erin om axonen, simpel gezegd de uitsteeksels van zenuwcellen die de signalen uitzenden, naar hun natuurlijke plek van bestemming te leiden. Hierdoor konden de onderzoekers wel degelijk verbeteringen zien bij de verlamde muizen. Dit zijn dus stappen in de goede richting, maar er is nog een lange weg te gaan voordat zo'n behandeling echt bij mensen gebruikt kan worden. Het is namelijk een stuk lastiger om zenuwcellen over grotere afstanden te laten herstellen. We mogen van een mug een olifant maken, maar het is dus ook lastig om van een muis naar een mens over te gaan. Tot slot, als je Oog op Wetenschap een beetje volgt, kan het je niet zijn ontgaan eigenlijk dat er dit weekend van alles te doen is in Groningen met het thema wetenschap. Morgenavond, op vrijdag 29 september, is in het Groninger Forum de Europese Nacht van de Onderzoekers. Daar zijn wij ook van de partij en we verzorgen van 8 tot 9 een extra uitzending. Daarnaast vindt op zaterdag en zondag Spannend Zernike plaats. Voor Spannend Zernike staat je dan echt iets bijzonders te wachten, want niets minder dan het Nemo Science Museum is van de partij. Ter ere van hun 100-jarig bestaan trekt het Amsterdamse Wetenschapsmuseum het land in met de Nemo Science Tour. Hier wordt jong en oud in 20 minuten nieuwsgierig gemaakt en uitgedaagd mee te doen aan verrassende experimenten. Wil je daar nou bij zijn? Nou, de Nemo Science Tour is op zaterdag 30 september te vinden bij het Forum in Groningen. En op zondag 1 oktober bij de Bernoulliborg op de Zernike Campus van 12 tot 5 uur.
Bedankt, Mark.
Oog op Wetenschap.
In de studio nog steeds Jelle Loonstra. Met hem hebben we het over de ins en outs van het onderzoek naar het trekgedrag van de gutto. Jelle, als je onderzoek wil doen naar gutto's, heb je natuurlijk wel gutto's nodig. Waar haalden jullie die vogels eigenlijk vandaan?
Gutto's komen vrij veel voor, nog gelukkig nog wel in Nederland. De populatie gaat wel hard achteruit. Dat is een ander verhaal waar we nu denk ik niet echt over hebben. We begonnen eigenlijk ons onderzoek met eieren. Dus niet zozeer met gutters, maar eigenlijk met eieren. En die eieren die verzamelden we in het veld om de populatie die dus onder druk staat niet te veel aan te tasten. Verzamelen we vooral eieren van vogels waarvan we, van nesten eigenlijk, die op redelijk kansloze plekken lagen. Nou ja, als je een beetje weet over weidevogels, dan kan dat bijvoorbeeld zijn in een zeer intensief graslandperceel of midden op een maisakker, waar die gutters eigenlijk een relatief kleine kans hadden om uit te komen, dan wel groot te worden.
Juist, en wat moeten we ons erbij voorstellen als je die eieren dan hebt? Ik neem aan dat je er niet op gaat zitten om ze uit te broeden.
Nee, dus wij wouden graag naïeve gutters hebben die niet opgevoed waren door hun eigen ouders. Nou scheelt het dat gutters net als kippen nestvlieders zijn. En dus op het moment dat ze uit het ei gekropen zijn, dan redden ze zichzelf eigenlijk en gaan ze op zoek naar eten en water. Maar goed, die stap daarvoor is dus nog het verzamelen van die eieren. En in een broedmachine, net als eigenlijk veel van onze kippen groot worden, hebben die eieren in een broedmachine geplaatst en zijn ze daar uitgekomen.
Ja, en als ze dan eenmaal uitkomen, dan voeden jullie die vogels dus ook zelf op. Hoe werkt dat?
Ja, dat is wat ik net eigenlijk al zei. Hè? Dus die gutterkuikens, dat zijn nestvlieders, net als kippen. Dus het enige wat wij deden is, we zorgden voor genoeg voedsel en water. En daarop deden ze het eigenlijk heel goed. En hadden we na een dag of 35 vliegvlugge gutterkuikens.
Oké. Okay. Raak je ook een beetje gehecht aan die vogels tijdens het opvoeden?
Gehecht, ja, je leert ze een beetje kennen. Je ziet dat sommige van die vogels echt een beetje een eigen karaktertje hebben. Alleen het grappige is eigenlijk wel dat momenten dat als ik zelf thuis kippen uitbroed, wat ik ook wel doe, als kuikentjes, dat is wel leuk. Om vervolgens voor de eieren en de haantjes voor iets anders nog te gebruiken. Dan lopen ze echt een beetje achter je aan de hele dag. En dan denken ze, oh, daar valt wat te halen. Maar dat was bij die gutters eigenlijk nooit zo. Dus aan gehecht. Ja, ik weet van sommige vogels, weet ik nog wel een beetje het verhaal. Maar het is nou niet dat je helemaal aan ze gehecht.
Dus echt erg vond je het niet om ze weer los te laten?
Daar was ik eigenlijk wel blij mee.
Oké, okay, want was je er een beetje geïrriteerd door op sommige momenten? Of kwam het gewoon dat je graag wilde dat het onderzoek verder ging?
Nee, nou, dat was natuurlijk uiteindelijk het hele onderzoek waar het om draait. Hè? Dus, en ik gun die gutto's, ik bedoel, ze hadden het prima bij ons. Maar ik gun ze ook wel een beetje vrijheid. Want bij ons hadden ze onze prima bewegen en vliegen, dat kon allemaal. Alleen, ik denk dat zo'n gutto beter op zijn plek is als die buiten in de vrije natuur is. Ook al is dat waarschijnlijk minder veiliger voor zo'n vogel. Dus misschien was hij eigenlijk misschien wel veel gelukkiger bij ons. Ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, het belangrijkste is, dat was wel het doel van ons onderzoek. Om verschillende groepen naïeve gutto's te krijgen die niet opgevoed zijn door hun eigen ouders, maar die we in verschillende omgevingen neerzetten. Om daar te kunnen zien wat ze leren uit die omgeving voor hun trek.
Precies. En toen de vogels klaar waren om te vliegen, hebben jullie ze in twee groepen opgesplitst. Een van de groepen bleef in Nederland en de andere groep ging naar Polen. Is er een speciale reden dat jullie voor Polen hebben gekozen?
Polen is toch niet aan die Marsrover, hè?
Nee, toch niet. We hebben ze niet op afstand bestuurd vervolgens. Nee, dat zeker niet. We konden ze wel op afstand volgen. En dat kon ook hier in Groningen, terwijl die vogels nog in Polen waren. Waarom daar? Nou, dan moet ik eigenlijk eerst nog wat vertellen over de trek van die gutto. Wat ik eigenlijk net al een beetje zei over de Nederlandse gutto. Dus er zijn de Nederlandse, of de gutto die in Nederland broedt. De gutters die in Nederland broeden, die overwinteren op de Iberisch Schiereiland en in West-Afrika. En ze vliegen daar redelijk rechtstreeks, redelijk recht heen. Dus als je dat even visualiseert in je hoofd, want ze zitten natuurlijk op een radio, dus geen plaatjes, helaas. Is dat eigenlijk richting het zuidwesten. En het idee is dat die richting heel erg vastgebakken zit. En dus dat het eigenlijk iets aangeleerd is om het allemaal een beetje simpel te houden. En dat wouden we testen, of dat echt zo was of niet. En een manier is om dan vervolgens naïeve vogels in een omgeving te zetten. Stel je voor, het is niet aangeboren, maar aangeleerd. Door de omgeving bijvoorbeeld. Andere vogels die een bepaalde richting opvliegen. Dat ze dat kopiëren. Of dan moeten ze in elk geval in een omgeving zijn waar andere gutto's een andere trekrichting vliegen. En dat is in Polen. En we hebben ze losgelaten in Oost-Polen. Bielowetsa is dat. Dat is het laatste stukje oerbos van Nederland. En dat was ook... kijk, dan denkt iedereen misschien nog... waar ben ik dan in Polen? Nou, dat was die plek waar een poosje geleden... wat commotie was, omdat daar een aantal helikopters van het leger van Belarus overvlogen over dat bos. Nou, die hebben ze niet helemaal in het bos losgelaten, in een mooie beekdal daar. Alleen, en er broeden ook gutto's. En die gutto's die daar broeden, die vliegen een zuidoostelijke richting. Dus die vliegen vanuit Polen richting de Donaudelta. En dan vanuit de Donaudelta over de Balkan richting wat meer het midden van Afrika.
Okay,
maar... Dus daarom, dan als ze die vogels daar dus loslaten, ze vliegen nog steeds zuidwest, dan heb je een grote reden om aan te nemen dat het behoorlijk ingebakken zit. Maar is het in één keer dat ze zich eigenlijk wat meer gaan gedragen? Dus als we hier in Groningen zitten en we kijken op onze telefoon, op ons beeldscherm, al die vogels hadden een zender. Is dat ze zuidoostelijk vliegen en zich net zo gedragen als die volwassen en ervaren Poolse gutto's. Dan is het dus niet zo aangeboren als wat tot nu toe eigenlijk altijd gedacht is.
Precies, en wat er precies gebeurde gaan we het zo over hebben. Maar voor nu eerst, jullie moesten die vogels dus wel helemaal naar Polen brengen. Hoe was die rit met de vogels naar Polen?
Ja, dat was een lang ritje. We trokken meestal rond een uurtje of drie uit Zuidwest-Friesland. Waar veel van dit onderzoek, plaatsvond, waar we die gutto's opgevoed hadden. En dan reden we eigenlijk non-stop richting Oost-Polen. En dan kwamen we dan de volgende ochtend rond een uurtje of 7 of 8 aan. Dus dat was wel redelijk slopend.
Wel even de rit afgewisseld, hoop ik.
Ja. Maar dat was meestal ook maar met z'n tweeën. Dus dat was wel was het laatste stukje naar Warschau. Toen de weg ophield, was het altijd wel een beetje eng.
Ja, het klinkt zeker pittig. Maar heb je ook wel een beetje lol gehad tijdens die rit?
Nee, we hebben ook wel lol gehad, hoor.
Ja, hoor. Nou, en je hebt het al een beetje gezegd. Jullie konden die vogels volgen vanuit Nederland door middel van een zendertje. Maar merken de gutto's eigenlijk iets van zo'n zendertje?
Het is een heel klein zendertje. De oppervlakte van het zendertje is ongeveer 1,5 keer je nagel van je duim. En als je wat kleinere duim hebt, is het misschien wel 2 keer. Om een beeld te geven, en daar zit een klein zonnepaneeltje op en een antenne zit eraan. Een zonnepaneeltje om op te laden en die antenne om gegevens te versturen en posities te bepalen. En ik zou niet zeggen dat hij er niks van merkt. Maar met deze zenders is het invloed op die vogel wel minimaal. Bijvoorbeeld, ik weet dat er bijvoorbeeld nog steeds vogels zijn uit 2016 die nog steeds rondvliegen met zo'n zender. Waarvan we nog steeds weten waar ze dus zijn en waar ze worden.
En ze gebruiken dus 2 zendertjes. Waarom is dat?
2 zendertjes?
Dat heb ik ergens gelezen, volgens mij.
Er zijn verschillende zenders die je kunt gebruiken. En,
dat was niet bij jullie?
Hiervoor zijn wel wat zwaardere zenders gebruikt. Dus die evolutie van die zenders, dat gaat ook gigantisch snel. Die worden steeds kleiner en kleiner. Dat je steeds meer vogels kunt volgen. Ja, want je moet wel, er is wel een soort van cut-off qua hoeveelheid gewicht wat je achterop zo'n vogel plakt. Of nou niet plakt, maar met een harnas vastmaakt. Want je wil natuurlijk niet... Kijk, het belangrijkste is dat je niet wil dat zo'n zender invloed heeft op het gedrag van zo'n vogel. Stel je voor, het wordt te zwaar of het heeft invloed op de drag. Dus zo'n vogel is natuurlijk machtig mooi gestroomlijnd. En dan is denk ik nog niet eens zozeer het gewicht, maar vooral het feit dat die stroomleiding onderbroken is, dat invloed heeft op hoeveel energie dat kost om te vliegen. En je wilt niet dat dat gebeurt, want anders ben je hele andere dingen aan het meten dan het gedrag van zo'n vogel.
Ik denk dat als we naar Formule 1 fans luisteren, dat ze wel weten wat er gebeurt als er te veel drag is.
Ja, weet ik niet. Ik ben absoluut geen Formule 1-kijker. Dus
dat is voor de kijkers of de luisteraars thuis.
Goed, Goed. Nou, we komen even terug op de routes. Welke routes volgden jullie Nederlandse gutters nou en welke route de Poolse? En wat blijkt eigenlijk uit die route?
Belangrijk is om even weer terug mee te nemen wat ik net vertelde over die routes van die Nederlandse broedvogels wat ze vliegen en die Poolse broedvogels. Dus Nederlanders, ik herhaal het gewoon nog even een keer. Nederland, de Iberische Schiereiland, dus Portugal, Spanje. En sommigen blijven daar te overwinteren, anderen vliegen door naar West-Afrika. En die Poolse ervaren vogels dus vanuit Nederland, Danube Delta en dan naar Lake Chad in de Niger Delta in Afrika. En wat we zagen was dat die vogels die we loslieten, dus een controlegroep in Nederland, die gedroeg zich zoals een Nederlandse jonge vogel. Een Nederlandse broedvogel. Dus die vloog dezelfde route. En dat was een controlegroep om te zien van ja, is dat, hebben we niet een hele gekke gutter ook misschien gekregen doordat we hem zelf opgevoed hebben. En de experimentele groep die we verplaatst hebben naar Polen, die volgde eigenlijk precies dezelfde trekroute als volwassen Poolse vogels daar vliegen.
Oké. Okay. En in het kort, betekent dat dan dat het trekgedrag vanaf de geboorte bepaald is? Of is het juist aangeleerd?
Nou, het feit dus dat ze eigenlijk heel flexibel zijn in verschillende omgevingen en daar eigenlijk min of meer hetzelfde trekgedrag laten zien als ervaren Poolse broedvogels, laat zien dat de routes van die gutter heel erg aangeleerd zijn.
Oké, okay. Straks praten we verder over de implicatie van het onderzoek en de toekomst. We gaan het onder andere hebben over onderzoek naar andere vogelsoorten en vragen ons af of de gutter Jelle's favoriete vogel is. Maar nu eerst. It's just the sound of soms hoor je een songtekst en denk je, huh, waar gaat dit over? Of soms, of zelfs, dat kan toch helemaal niet? In The Sound of Science bespreken we elke week de wetenschap achter een liedje. In deze uitzending bespreekt redacteur Mark het nummer van de bekende mama Appelsap. Ik zat alleen in een vuilijke mail. Het is Land Down Under van Man at Work.
Ja, vandaag gaan we het hebben over een nummer waarvan ik geen idee had dat het zo oud was. Namelijk het bekende Down Under van de band Man at Work. Uitgebracht in 1981 alweer. Meer dan 40 jaar geleden dus. Dit nummer gaat over dat land dat aan de onderkant van de wereldbol hangt. Het verre Australië. Het liedje was niet alleen in hun eigen thuisland populair, maar na een tijdje werd het ook in Amerika en de rest van de wereld een megahit. Nou, de tekst klinkt misschien een beetje bizar als je er voor de eerste keer naar luistert. Maar dat komt vooral omdat er veel van die typische Australische uitdrukkingen in zitten. En omdat het liedje een metafoor is voor de identiteit van het land waarvan de band vond dat deze langzaam verloren is gegaan. Waar ik zelf altijd aan moet denken als ik dit liedje hoor, zijn de tekeningen die ik vroeger in geschiedenisboeken zag op de middelbare school. En ik ken misschien wel van die verhalen van dat mensen vroeger dachten dat de aarde een andere vorm had, dat die misschien plat was, of dat die juist wel bol was, maar dat je eraf kon vallen. Nou, één plaatje springt dan altijd weer in mijn geheugen naar voren, en dat is die van een man die zich als een vleermuis met zijn voet vasthoudt aan de onderkant van de wereldbol, bijvoorbeeld in Australië of Afrika, terwijl hij zijn hoofd probeert rechtop te houden. Juist. Want ondersteboven leven, ja, dat kunnen we dus niet. En je organen die kunnen dan in de verdrukking komen en je bloed zakt naar je hersenen. Nou, je lichaam heeft wel de mogelijkheid om je bloeddruk wat te variëren, zodat je niet in één keer in een coma raakt, maar het is op zijn zacht gezegd niet de meest handige positie om lang aan te houden. En het is leuk om te zien dat men daar vroeger ook al over nadacht. Maar hoe doen sommige dieren dat dan toch? Want niet alleen vleermuizen, maar bijvoorbeeld ook de luiaard, ze kunnen allemaal veel langer dan ons ondersteboven leven. In Australië heb je ook vleermuizen, dus laten we daar eens voor de grap naar gaan kijken. Die zijn een stuk groter daar dan de kleine beestjes die je hier 's avonds wel eens ziet rondvliegen. Je kent Australië misschien wel van de belachelijk grote spinnen en andere beesten die ze hebben. Nou, de vleermuizen kunnen er ook wel wat van. Hun grootste soort wordt niet eens meer een muis genoemd. De officiële naam is de grijskopvleerhond. Die naam is misschien een beetje overdreven. Het is niet echt zo groot als een hond, maar met een vleugelspanwijdte van echt een hele meter is het nog steeds best indrukwekkend. Dus hoe doen die beesten dat toch? Want sommige vleermuissoorten kunnen dat ondersteboven hangen hun hele winterslaap lang volhouden. Nou, ten eerste kost het hen geen moeite om zich ondersteboven aan iets vast te houden. Zie het een beetje als een touwtje dat je om een takje heen knoopt. Want als je eraan trekt, dan sluit deze zich automatisch alleen maar strakker. Zo kun je ook de poten van een vleermuis een beetje zien. Nou, door de poten te ontspannen en met zijn eigen gewicht naar beneden te trekken, is dat genoeg om zich met zijn pootjes goed aan een tak vast te houden. Misschien vraag je je dan wel af, wat is nou dat voordeel van ondersteboven leven? Waarom zou je dat überhaupt willen? Maar ten Ten eerste is eigenlijk, het plafondleven is gewoon veiliger dan op de grond. Waar alle roofdieren en andere beesten rondkruipen. En omdat je op zo'n mooie hoge plek zit, lekker strategisch, mooi overzicht, kost het ook minder energie om een vlucht te starten dan als wanneer je vanaf de grond opstijgt. Misschien een beetje met een aanloopje of iets dergelijks. Maar goed, hoe zit het dan met hun bloed? Want daar hebben ze nog steeds. Ze hebben bloed. Hoe kan het dat hun hoofd niet ontploft als ze letterlijk maandenlang ondersteboven hangen? Het antwoord is eigenlijk vrij simpel. Ze zijn namelijk kleiner dan ons. En daardoor hebben ze het beetje bloed dat ze hebben, kunnen ze gemakkelijker door hun lichaam verdelen. En de zwaartekracht heeft dan eigenlijk amper effect op hun vrij compacte bloedsomloop. Nou, is dat dan de enige manier om langer ondersteboven te kunnen hangen zonder flauw te vallen? Blijkbaar niet, want de luiaard doet het weer heel anders eigenlijk. Misschien heb je wel eens gehoord van de kleppen die in onze bloedvaten zitten, die voorkomen dat bloed de verkeerde kant opstroomt. Een luiaard heeft die ook, alleen dat is nog extremer dan bij ons eigenlijk. Hij heeft extra stevige kleppen waar hij het meest nodig heeft om langer ondersteboven te kunnen blijven. Zoals in zijn nek bijvoorbeeld. En zijn organen zitten zo verdeeld en vastgemaakt aan de ribben dat de longen niet snel in de verdrukking zullen komen. Wil je nou toch zelf eens langer ondersteboven kunnen staan, reis dan naar The Land Down Under, waar jij, nou ja, ten opzichte van Nederland dan, toch knap ondersteboven kan blijven staan.
Oog op wetenschap.
Bij ons in de studio is nog steeds ecoloog Jelle Loonstra. Hij deed onderzoek naar het trekgedrag van de grutto. Wij weten intussen dat grutto's de route van elkaar leren, maar wat betekent dat eigenlijk voor de vogelsoort? Daar gaan we het nu over hebben. Jelle, wat betekent het dat grutto's het trekgedrag aangeleerd krijgen voor de soort zelf? Geeft dat ze een betere overlevingskans?
En je zei net, we weten nu dat grutto's de route van elkaar leren. Dat zou best kunnen. Alleen, er zouden nog verschillende manieren van leren kunnen zijn waardoor ze het geleerd hebben. Dus ik wil je niet met het vingertje wijzen. Alleen het is belangrijk dat we dat iets opener laten dan dat ze het echt direct van elkaar kopiëren door te leren. Er zijn nog verschillende manieren van te leren. Antwoord op deze vraag. Wat betekent het dat grutto's het trekgedrag aangeleerd krijgen voor de soort zelf? Nou, in hun overlevingskansen maakt dat niet zo heel veel uit. Want ja, dat blijft eigenlijk een beetje hetzelfde door mijn onderzoek. Gaan nog steeds veel grutto's dood tijdens hun eerste trek. Dat is de eerste keer dat ze vliegen. Dat was al zo, dat is al zo. Dat is waarschijnlijk ook altijd zo geweest. Dat hoort er ook bij, omdat ze soms gewoon... Dan lijkt het wel echt alsof ze verkeerde keuzes maken. Bijvoorbeeld als een keer een jonge grutto die wij gevolgd hebben, die uit Nederland kwam. En die vliegt heel mooi, zien we achter onze computer. Van Nederland over het Iberisch Schiereiland. De Sahara over. En zo richting Senegal. Dan denk ik, dan zal hij daar wel ergens aan de grond gaan. Maar vervolgens vliegt hij gewoon door. En als je dan een beetje het visualiseert waar je dan bent, dan zit je gewoon op open water. Het is een beetje dan houdt Afrika op te bestaan. Dan vlieg je gewoon door. En dan, dus dan lijkt het echt alsof zo'n grutto het gewoon gemist heeft. En wat betekent het verder voor de grutto? Dat het aangeleerd is. Nou, eigenlijk een beetje terugkomend op wat we ten begin van deze uitzending een beetje over hadden, is waarom doe je dit onderzoek? Dat enerzijds fundamentele vragen te beantwoorden en anderzijds ook plekken waarvan ze gebruik maken tijdens hun migratie. Wat als zo'n plek wegvalt? Nou, dan hebben we eigenlijk wel geleerd dat zolang er een andere plek in de bereikbaarheid is van zo'n vogel, vooral van een jonge vogel, dan vindt zijn populatie waarschijnlijk heel snel zijn weg door het steeds opnieuw jonge vogels die in zo'n populatie komen. Die vindt zo'n plek.
Oké. Zegt dat dan ook iets over het trekgedrag van andere vogels of niet per se?
Nou, het zou me niks verbazen als er grote verschillen zijn tussen soorten. Kijk, neem bijvoorbeeld een gans, bijvoorbeeld, of een kraanvogel. Daarvan weet je nog, die vliegen gewoon met pa en ma. Of alleen met pa of alleen met ma gewoon mee. Alleen wat denk ik het belangrijkste is, en wat we nog niet echt benoemd hebben, eigenlijk is dat in de wereld van de trekvogelonderzoekers, om het met een heel lang woord te zeggen, is eigenlijk heel lang de gedachte eigenlijk geweest dat die route van die een vogel vliegt, dat heel erg aangeboren is. Dus dat echt heel erg vast ligt in een gen. Dat een gen X doet dit en dit, en daardoor vliegt die in die richting, om het heel simpel te zeggen. eigenlijk, om het nog simpeler te zeggen, een vogel met een gem voor een blauwe ogen vliegt linksom en met een bruine ogen vliegt rechtsom. Maar dat hadden we eigenlijk in het begin van ons onderzoek hadden we daar al wel redelijk grote vraagtekens bij. Omdat onder andere door veranderingen die je ziet, dus trekroutes die veranderen, dat die super snel gaan. Als er zoiets helemaal vast ligt, genetisch, dan is dat best wel moeilijk om zo snel voor evolutie dat plaats kan vinden eigenlijk. Dus het belangrijkste denk ik dat we als trekvogelonderzoekers, en ik denk dat ook wel, ik hoop ook echt dat mensen het zo ook echt meenemen, is dat die omgeving voor die trekvogels veel belangrijker is en dat ze daarin heel veel leren. En dat die hele trek, die route, dat allemaal veel flexibeler is dan dat we altijd maar denken.
Ja. En heb jij ideeën over hoe vogels de route leren?
Nou ja, dat zou misschien best wel van elkaar kunnen zijn. Maar het kan ook, of het is ook zo dat soms dan staat de omgeving het ook niet toe om een bepaalde richting op te vliegen. Enerzijds, dus dan wordt het eigenlijk de ruimste zin van het woord, die omgeving. Wordt dat zo gestuurd en leren ze daaruit. Doordat als je iets anders doet, dat gewoon niet zo goed gaat. En een soort van trial and error is het dan. Als ze wel weer de kans hebben om door te gaan. Want anders, als zo'n vogel dan doodgaat, dan is het einde verhaal. Maar ik denk ook echt zeker dat die communicatie tussen allerlei vogels die op een bepaald moment op trek gaan. En is dat directe communicatie, weet ik niet. Met weerradars kun je bijvoorbeeld heel mooi zien of een vogeltrek plaatsvindt. En dan zie je dat op momenten dat een vogeltrek plaatsvindt, en dat best wel gepiekt is. En dat de lucht dan echt vol met vogels zit. En dat hadden we ook wel. Momenten dat jonge vogels van ons onderzoek, dat die wegvlogen. En dan waren we in het veld om te zien met wie waren ze dan, met wie stegen ze op als het ware. Dan vlogen van alles enthousiast rond, of enthousiast, maar in elk geval opgewonden, dat is misschien een beter woord, wat op trek ging. Ja, want als trekvogel is het ook niet zo handig om zomaar willekeurig op een moment weg te gaan. Want als je tegen de wind in hebt, dan kost je dat veel meer energie en heb je waarschijnlijk helemaal niet zoveel energie bij je. Dus zijn er maar een paar momenten waarop je eigenlijk kunt vertrekken. En voor op die momenten zagen regenwulpen die met veel geluid enthousiast waren en op zoek waren naar andere vogels die weggingen. Andere regenwulpen, maar ook kemphanen die met minder enthousiaste geluidjes, maar ook zeker wel met geluidjes weggingen. Dus ik denk dat de lucht ook op dat soort dagen een gigantische bron van informatie kan zijn over waar andere vogels vliegen. En vliegen die dan domweg achterna? Nou, weet ik niet, maar denk wel dat het een belangrijke informatiebron zou kunnen zijn.
Juist. Dan de vraag van de gast van vorige keer. Dat was Welwoed Magenaar. Laten we gaan luisteren wat zij de vraag had.
Wat vind je zelf het allerleukst of het opmerkelijkst aan de grutto? En wat is je favoriete vogel? Is dat ook de grutto of is dat iets anders?
Nou, eigenlijk wat ik het mooiste vind aan die grutto, dat is eigenlijk wat ik eigenlijk net in het begin van deze uitzending ook. Ik vind het gewoon machtig op in dat voorjaar. Ik krijg daar gewoon een heel warm gevoel van die roep van die grutto. En dat ze dan dat die weer terug is. Dus dat is in zekere zin het geluid, om het heel concreet te maken. Maar dan ook dat als je in het veld bent, en er is niet één, maar er zijn tientallen grutto's, dat er constant ook communicatie is tussen onderling. Dat gevoel krijg je dan althans. Dat als er onraad is, dat er aan een bepaald roepje is. En dat als de kust weer veilig is, dat er dan weer een bepaald roepje is. Dat maakt het een beetje magisch ook. Een beetje, maar natuurlijk heel ongrijpbaar. Maar dat er wel een soort van communicatie tussen die vogels is. En ja, wat is een favoriete vogel van mij? Nou, nee, ik vind lepelaar. Kluut vind ik ook een hele mooie vogel. Maar lepelaars zijn ook heel mooi. Koekoek ook. En dat is enerzijds om hoe ze eruit zien, maar ook het gedrag wat ze vertonen. Ja, zo heeft elke vogel, als je er maar lang genoeg naar kijkt en steeds meer te ziet, heeft hij wel iets unieks en ongrijpbaars, wat het tot een hele mooie vogel maakt.
Juist. Jelle Loonstra, ecoloog bij Altenburg en Wiemega Ecologisch Onderzoek. En onderzoeker naar het trekgedrag van de grutto. Leuk dat je bij ons aan wilde schrijven. De volgende uitzending met een gast in de studio is over 2 weken op 12 oktober. Dan is de gast taalkundige Hedwig Sekkeres. Zij doet onderzoek naar hoe het Gronings verandert. Waarom is Gronings in het Westerkwartier bijvoorbeeld anders dan op het Hoge Land? Jelle, de beurt is nog aan jou om een vraag te stellen aan Hedwig. Welke vraag heb jij voor haar?
Als Groninger opgegroeid hier op het Hoge Land, en ik zag dat je dus onderzoek deed naar hoe Gronings verandert, was ik wel benieuwd, hoe is het zo dat sommige streekdialecten sneller veranderen dan andere? En heb je daar ook een verklaring voor? Is dat bijvoorbeeld misschien dat er toch meer import is? Dat er meer Hollanders komen ineens? Dat was eigenlijk een beetje mijn vraag.
Al die studenten ook altijd.
Wat zei je?
Al die studenten ook altijd, uit het Westen.
Uit het Westen? Nou, al die studenten. Zo bedoel je, al die studenten. Ja, of gewoon andere mensen die het Groninger land opzoeken, omdat het hier nog lekker rustig is.
Oké, die vraag gaan we dan over 2 weken aan haar stellen. Jelle, dankjewel.
Oog op wetenschap.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Oog op wetenschap hoor je zoals gezegd over 2 weken weer. Ondertussen zijn alle eerdere uitzendingen van Oog op wetenschap terug te luisteren op Spotify. We zijn trouwens ook heel benieuwd naar wat je van Oog op wetenschap vindt. Heb je een opmerking, vraag of misschien wel een suggestie voor een leuke gast? Laat het ons even weten via Facebook of Instagram. En volg ons ook meteen, dan blijf je op de hoogte van onze volgende uitzendingen en wanneer de nieuwste aflevering op Spotify staat. Tot morgen en tot over 2 weken.